Goedemorgen allemaal. Fijn dat we weer elkaar treffen hier in Leek. En we gaan vandaag ons bezighouden met het gedeelte vanaf Romeinen 5 vers 12 tot en met Romeinen 8 vers 39. Wat wel eens wordt genoemd het zogenaamde innerlijk gedeelte van de Romeinenbrief. We hebben eigenlijk al stilgestaan bij Romeinen 5, dat hebben we de afgelopen keer afgemaakt, maar het is wel goed te zien dat Romeinen 5 eigenlijk dit gedeelte begint, dit innerlijk gedeelte vanaf vers 12, en dat zich zo dat voortzet naar hoofdstuk 6, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. Wat we ook eigenlijk zouden moeten doen, is dit hele gedeelte is een geheel lezen. Maar als we dat gaan doen, dan kost dat zo verschrikkelijk veel tijd. Daarom doen we dat deze morgen niet. Maar ik wil u wel vragen dat wel thuis te doen. Want het is een groot gedeelte. En het is ook een heel belangrijk gedeelte. Maar het gaat in op het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus voor ons in de meest praktische zin, voor ons eigen geloofsleven. En wat de gevolgen daarvan zijn. En de uitleg van dit gedeelte, dat zeg ik er maar eerlijk bij, is vaak zo warrig dat men toch vaak stoeit met Romeinen 6, 7, 8. En dat men er vaak niet helemaal achter komt, dat niet helemaal grijpbaar wordt, waardoor je het niet helemaal kan toe-eigenen en kan toepassen voor je eigen persoonlijk leven. En dat is doodzonde, want het gaat hier in feite over het praktisch geloofsleven van u en van mij van elke dag. En het is goed te zien wat Paulus hier ons over te zeggen heeft. Daarom is het zo'n belangrijk gedeelte. En wil ik u vragen en echt op het hart drukken. Lees dit eens thuis. Meerdere malen eens door. Heel aandachtig, heel langzaam. Zodat je ook Paulus kan volgen in zijn gedachtegangen. En eigenlijk beseft wat hij daar naar voren brengt. En ook heel duidelijk beseft wat hij daar niet zegt. Want er wordt van alles geleerd vanuit dit hele Bijbelgedeelte. We zouden allereerst over Romeinen 5, 6, 7, 8 kunnen zeggen dat elk hoofdstuk een sleutelwoord bezit. Romeinen 5, vers 12 stond aan het eind van het hoofdstuk. Het sleutelwoord is dood. Dood. Namelijk dat de zonde de wereld is binnengekomen door het zondigen van Adam. En de zonde is als koning gaan heersen in de dood. En het loon wat de zonde geeft is de dood. Maar daarin wordt ook geopenbaard in dat Bijbelgedeelte de genade. De genade die God schenkt. En de genade die God schenkt is veel groter dan de zonde kan bewerkstelligen. En hoe de zonde ook is toegenomen, de genade van God is veel meer overvloedig geworden. En de genade geeft uiteindelijk het leven. Zo eindigt Romeinen 5. En in het bijzonder schenkt hij dat leven aan diegene die dat geschenk, Jezus Christus, als de genade van God, want de genade van God is groot, maar de genade van God wordt samengevat in dat geweldige geschenk aan de mensheid, namelijk de Heere Jezus Christus, en een ieder die dat geschenk aanvaardt, die Christus aanvaardt, die wordt gevoerd tot het leven. Lees maar Romeinen 5 vers 17. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, door Adam, veel meer zullen zij, dat zijn de gelovigen, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid, dat is de gave van Christus, ontvangen, leven en als koningen heersen door die ene Jezus Christus. Dat is eigenlijk de kern van dit gedeelte. De dood is wel als koning gaan heersen. En de dood heeft ons allemaal aangetast. We zijn allemaal sterfelijk. En we leven allemaal onder koning zonde. Want de zonde is ook een koning. En de dood is een koning. Nou, die laatste koning komt in vers 21 tot uitdrukking van de Romeinen 5. Opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood. Daar heb je de koning. de koning zonde en die heerst in de dood, ze ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Het loon wat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Dat is de kern. Dus het sleutelwoord in Romeinen 5 is dood. En je kan zeggen in Romeinen 5, het is een zaak daarvan leven en dood. Het kernwoord daarnaast is nog in Romeinen 5 dit gedeelte zonde. Koning zonde, die heerst in de dood. Maar God zet tegenover die zonde de genade. De genade die God schenkt. En dat is het eeuwige leven in Christus Jezus. Het grote geschenk wat God heeft gegeven aan de mens. Als je dan naar Romeinen 6 gaat, dan is daar het kernwoord zonde. Zonde en gerechtigheid. Dat zijn daar de sleutelwoorden waar het om draait. Ga je naar Romeinen 7, dan vind je het sleutelwoord wet. En gaat het daar over wet en genade in Romeinen 7. En in Romeinen 8 is het sleutelwoord geest. En vind je de twee sleutelwoorden eigenlijk geest en vlees. En het conflict tussen vlees en geest. En dat hele conflict tussen het vlees en de geest, dat omspant eigenlijk het hele Bijbelgedeelte. Van Romeinen 6 vers 1 tot Romeinen 8 vers 39. En dat conflict dat kennen we allemaal. Hier zit vandaag niemand die dat conflict niet kent. Ik kan u ook zeggen, als er iemand is die zegt, ik ken dat conflict niet tussen het vlees en de geest, dan zeg ik, dan bent u misschien een godsdienstig mens, maar dan kent u Christus niet. Dan ben je misschien heel erg vroom, maar als je dat conflict tussen het vlees en de geest niet kent, ja, dan heb je Christus dat geschenk niet aangenomen. Dan ben je wel misschien heel erg religieus, maar je hebt Christus nog niet leren kennen. Dat conflict, moeders en zusters, dat is eigenlijk een groot bewijs in ons leven dat wij de Heere Jezus Christus hebben leren kennen en dat wij waarachtige kinderen Gods zijn. Want alleen de kinderen Gods kennen dit conflict. Waar Paulus uitroept in dit hele Bijbelgedeelte, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik ellendig mens. En allemaal kennen wij in ons leven dat we erachter komen van, wij zitten in een conflict en wij voeren, we hebben steeds dat conflict. En laat ik u ook maar direct zeggen, er is heel veel prediking over Romeinen 5, 6, 7 en 8, die als het ware wil verkondigen dat er een moment in je leven kan aanbreken dat je zo vergeestelijk groeit dat dat conflict er niet meer is. Moeders en zusters, dat is pure nonsens. Tot de dag van je dood heb je dat conflict. Want tot de dag van je dood leef je in het lichaam der zonde. In het lichaam deze doods. En daardoor zit je in dat vlees en word je geconfronteerd met het conflict van vlees en geest. En dat zal ik u toch proberen duidelijk te maken vandaag uit Romeinen 5, 6, 7, 8. Dit gedeelte is en spant uit het verlossingswerk van de Zoon. En wat we net al overdachten, als het dan zo is dat voor de mens in het algemeen dit gedeelte begint met Romeinen 5 vers 12. Daarom gelijk door één mens, Adam, de zonde de wereld is binnengekomen, binnengedrongen, ingebroken. Hè? De zonde heeft de wereld binnengebroken. En door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. En hebben we onderzocht, niet omdat, maar in wie allen gezondigd hebben. In Adam hebben we allemaal gezondigd. En die zonde komt allemaal tot ons. En het is niet zomaar dat die zonde ergens is. Nee, die zonde is gekomen in de wereld. Die is ook gekomen in het leven van Adam en Eva. Maar die zonde is ook gekomen in u en in mijn leven. En daar kampen we mee. En dan mogen we gerechtvaardig zijn. Uit het geloof, tot het geloof, uit het geloof van Christus, tot het geloof van ons. Gerechtvaardig zijn van onze zonden, in meervoud. Maar we kampen ook nog met de zonde die als koning heerst in ons leven. En die als een soort wetmatigheid aan ons trekt, als een wet der zonde aan ons trekt, ons naar beneden trekt in plaats van omhoog en ons confronteert eigenlijk met het zondige. En eigenlijk ons tracht te verleiden tot het zondige. Terwijl dat naar de inwendige mens helemaal niet willen, want naar de inwendige mens verlustigen wij ons. He, juist in God en in alle geestelijke dingen en alle geestelijke zegeningen die er maar zijn te vinden. En alle geestelijke beloften. En dat trekken we ook naar ons toe. Maar we worden vaak door die wet der zonde die aan ons trekt naar beneden getrokken. En zolang we hier in dat aardse lichaam wandelen zal die wet aan ons trekken aan dat vlees. En die trekt ons naar beneden. En daarom, ja, die zonde is de wereld binnengekomen, is aan ons leven binnengekomen, maar is ook u en mijn leven binnengekomen. En ook al hebben we Christus leren kennen, ook al zijn we gerechtvaardigd uit het geloof van onze zonden, we hebben nog steeds te maken met de zonde. En wat is nou het verschil tussen zonde en zonden? Ach, dat weet u wel, zonde is de bron en de zonden is eigenlijk de stroom die uit de bron voortvloeit. De zonde is de wortel. En de zonden is hetgeen wat uit die wortel voortspruit. En we hebben er allemaal last van. En zolang we leven in deze wereld en huizen in dit lichaam, hebben te maken met die koningszonde. En die koningszonde, ook al hebben we het leven leren kennen in Jezus Christus, en zijn wij geplaatst in nieuwigheid des levens, ja, die zonde appelleert aan ons vlees en trekt ons naar beneden toe. En als we daarnaar luisteren, dan verdwijnt al dat leven wat we in nieuwe geest des levens als opgewekten met Christus beleven. Dat verdwijnt dan uit ons leven, want we gaan nog gebukt onder die wet die ons naar beneden trekt, die ons verleidt. En dat we dus dingen doen die we eigenlijk niet wensen. Die we eigenlijk helemaal niet willen. En toch doen we ze. En dan is daar dat conflict in je eigen leven waar je niet met een ander over spreekt. Maar wat je allemaal wel kent. En dan is dat lichaam der zonde, dat lichaam deze doods, dat speelt dan een rol met zijn begeerten. Want u moet maar eens letten als u dit gedeelte doorleest. Hoe vaak over dat lichaam der zonde en des doods wordt gesproken met zijn begeerte en zijn hartstochten. Ja. En daar word je dan heel triest van. Een gelovige kan daardoor heel triest worden. Als hij gebukt gaat nog steeds en hij wel gerechtvaardigd is uit geloof van zijn zonden. En hij is helemaal vrijgemaakt. Hij is vrijgesproken voor Gods rechtbank. En dan mag Gods rechtbank mag hij in vrijheid verlaten, maar hij komt dan als het ware buiten de rechtbank, maar hij krijgt in zijn praktisch leven dan te maken ermee dat de zonde, koning zonde, over hem hangt en dat hij verleid wordt tot het zondige en dat hij gebukt gaat onder zijn zonde. Dat is een triest leven. Daarom is het een heel belangrijk onderwerp wat hier Paulus aansnijdt. En ik ben zo blij dat Paulus ons een blik gunt in zijn eigen hart. Want Romeinen 7... dan komt hij wel heel dichtbij zijn eigen beleving. Hè? Dan gaat hij helemaal spreken over ik. En dan zien we vaak tegen de apostel Paulus zo hoog op. Maar als je dan Romeinen 7 leest, terwijl hij al jarenlang de Heer Jezus Christus heeft leren kennen. Hij heeft dit geschreven 25 jaar na ongeveer, hè, nadat hij de Heer Jezus Christus heeft leren kennen. En dan 25 jaar geloofsleven. En als een apostel te zijn en gebruikt te worden op een geweldige wijze van de Heer, roept hij toch nog, ik ellendig mens. Dus laat niemand hier zeggen van, oh, dat heb ik al lang achter me. Nee, dan ben je niet eerlijk. Dan ben je niet eerlijk. Paulus werd hier volkomen eerlijk. En hij geeft ons hierdoor waar de crux ligt, waar het geheim ligt, wat je moet weten. Ik kan me voorstellen dat als de gemeente van Rome, die bestond uit Joden en Heidenen, de Romeinenbrief ontving en ze gingen lezen en ze kwamen hier in Romeinen 5, het gedeelte wat we de afgelopen keren hebben behandeld. En dat ze dan lezen over die overvloed van genade van vers 17 en over dat geschenk van vers 16, de Heer Jezus Christus, en van vers 15 van Romeinen 5, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van die ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En ze lezen over die genade en dat dat voert tot het leven. En als je de genade aan het werk laat in je leven, dan kan die zonde wel heersen tot in de dood. Maar de genade, daar eindigt het hoofdstuk mee, vers 21, die heerst door rechtvaardigheid en eeuwige leven door de Heer Jezus Christus, onze Heer. Dan zeggen ze, ja, maar dat is toch wel heel erg gemakkelijk. En vaak de zware broeders onder ons, die vinden dat veel te gemakkelijk. Want dan komt er nog bij vers 20 van Romeinen 5, let op. En dat is speciaal geschreven voor de Jood. De Joodse gelovigen in de gemeente van Rome, want wat staat er in vers 20? Maar de wet is erbij gekomen. Ja, niet voor de heidense gelovigen in de gemeente van Rome, want ja, die kenden de wet van Mozes helemaal niet. Maar de Joden wel. Voor Israël wel. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtredingen toenam. Ja, dat heb je altijd. Koning zonder heerst. En dan mag je gelovig zijn. En dan komt nog de wet erbij. Dan komt nog de 10 geboden erbij. En al en heel Gods maatstaf komt erbij. Ja, en wat doet zonde? Wat doet de wet? De wet doet zonde kennen. Dan leer je pas de zonde kennen. En als je echt de schijnwerper van de wet over je leven laat schijnen, ja, dan zie je wat voor ongerechtigheid er allemaal is. En ik zal nog iets anders zeggen. Het is zelfs zo dat de wet prikkelt je juist tot zonde. Prikkelt je juist tot zonde? Ja, prikkelt je juist tot zonde. Het is net als Jantje die thuis zit bij mama. En mama gaat even boodschappen doen en snoepdoos staat op tafel. En mama zegt, Jantje, je mag niks uit de snoepdoos pakken als ik weg ben hoor. Nou, ze is nog niet koud de deur uit. Ze had het beter niet kunnen zeggen, want wat doet Jantje? Jantje pakt. Hè? Dat is de wet. Zo prikkelt de wet. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Dat lees ik ook in Romeinen 7. Romeinen 7, vers 5. Want toen wij in het vlees waren, en dat zegt hij als, die wij dat zijn, dat zegt Paulus als een Jood tegen de Joden, want dit gedeelte gaat over de Joden. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden. Ja, aan die wet heb je helemaal niks. Die wet gaat je alleen maar prikkelen. Die wet gaat zeggen, je mag die, je mag zus niet, je mag zo niet. Wat denk je dan net als Jantje? Ja, ik ga het lekker toch doen. Dat krijg je door. Die door de wet geprikkeld worden in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Die wet leidt tot niks. Die wet leidt juist ertoe, Romeinen 5 vers 20, zodat de overtredingen toenam. Maar wat staat er verder? In Romeinen 5 vers 20. Maar waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Nou, ik denk, als je dat als Jood hoorde, daar in de, en je had een toch wel een wettische achtergrond. En we kennen heel veel christenen, hoor, die hebben ook de wet omarmd van de wet van Mozes. En die leven daar ook uit. En die lezen dan hier over de genade en zeggen, ja, maar dat is lekker makkelijk. Dat is lekker makkelijk. Kan je dan maar zomaar van alles doen, hè? Opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood, ze ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid en eeuwige leven, Jezus Christus onze Here. Dus ja, dat is lekker makkelijk. Dus jij gaat zeggen van, je mag maar alles doen, want de genade is toch steeds maar overvloediger. Het zondige kan gewoon niet op tegen de genade van God. En hoe meer je zondigt, hoe meer de genade van God gewoon gaat toenemen. Dat is lekker makkelijk. Dus op wat Paulus hier uitlegt, voor de gelovigen, daar is kritiek op. En omdat er kritiek op is, moet hij eerst die vragen die die criticus heeft beantwoorden. Daarom krijg je hier vier vragen. Romeinen 6 en Romeinen 7. Vier vragen. Eigenlijk, hij kan niet door met zijn onderwerp. Want hij wil dat door, maar hij moet eerst die vragen beantwoorden. Eerst die vier vragen die critici naar voren brengen. Want dat is te gemakkelijk over die genade. En die vier vragen vind je dan in Romeinen 6 vers 1, dat is de eerste vraag. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Ja, dat is zo iemand hè, die zo'n kritische vraag stelt. Ja, lekker makkelijk. Dan mag je zeker bij de zonde blijven. Hè? Dan kan je lekker blijven zondigen. Hè? Want de genade die neemt toch toe? Dat is het antwoord. Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij, die door zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Dat is de eerste vraag. We zijn der zonde gestorven. Dat laat hij dan zien. Dat heeft te maken met dat we vereend zijn, één geworden zijn. Met Christus. We zijn één plant met hem geworden. En zoals Christus gegaan is in de dood. En gestorven is in de dood. Zijn ook wij met hem mede gegaan in de dood. Zijn we met hem mede begraven. En zijn wij met hem mede opgewekt. In nieuwigheid des levens. En we zijn voor koning zonder dood. Wij zijn al gestorven, zegt Paulus. Immers, hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Dan krijg je de tweede vraag, die daar een beetje uit voortvloeit. En die voortvloeit uit vers 14. De zonde zal over u geen heerschappij voeren. Ja, de zonde kan over mij geen heerschappij meer voeren. Waarom eigenlijk niet? Omdat ik in Christus gestorven ben, gekruisigd ben met Christus, met Christus begraven ben en met Christus ben opgewekt in nieuwigheid des levens. Heeft de zonde nog macht over de Heer Jezus Christus? Legt Paulus uit in Romeinen 6? Nee. Want, dat zegt hij in vers 9, of vers 8. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus, nu hij uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. En omdat wij zo vereend zijn met Christus, zijn we ook voor de zonde eens en voor altijd gestorven in hem. En wat zijn leven betreft, zijn we verbonden met zijn leven, één met zijn leven. En hij leeft voor God, zo leven wij ook voor God. Daarom vers 14. De zonde zal over u geen heerschappij voeren. Waarom? We zijn voor de zonde al gestorven. Koning zonde heeft geen macht meer over ons. Wij zijn gestorven en wij zijn opgewekt in nieuwigheid des levens. Want gij zijt niet onder de wet der zonde, maar onder de genade. Ga je niet introduceren dat dit de wet is van Mozes, zoals velen leren. Dat heeft hier nog niks, hier in dit gedeelte nog helemaal geen enkele betekenis. Het is niet de wet van Mozes, het is hier de wet der zonde. Die wet door zonde die ons naar beneden trekt, maar we hebben niks meer met die wet te maken, want die wet heeft helemaal geen kracht meer op ons. Kan helemaal geen kracht meer uitoefenen op ons. Want we zijn gestorven. In Christus. Wij zijn mede gekruisigd met hem. Wij zijn begraven en mede opgewekt in nieuwigheid des levens. En daardoor, het is niet meer zo dat koning zonde heerst tot in de dood, maar dat de genade nu heerst in ons leven. Door rechtvaardigheid en eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. We zijn onder de genade. Dat brengt hij uit. Dan krijg je de tweede vraag die er dan uit voorkomt. Wat dan? Zullen we zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Lees het goed, hè, dit vers. Iedereen leest hierin altijd dat dit de wet van Mozes is. Zal ik u eens een geheimtje vertellen? In de grondtekst staat helemaal niet het woord de voor het woordje wet hier in deze tekst, vers 15. Er staat, wat dan? Zullen we zondigen omdat wij niet onder wet, maar onder genade zijn? Dat staat er. Hij is heel kenmerkend als in de Bijbel. Het gaat over de wet. En het lidwoord de staat ervoor. Dan gaat het bijna altijd over de wet van Mozes. En als het over de wet gaat, kan het gaan over de wet, de vijf boeken van Mozes. Maar het kan soms ook gaan, en dat is een aanduiding van het hele Oude Testament. De wet kan het ook gaan over heel het Oude Testament. En eigenlijk het hele Oude Verbond. Hè, waar de wet over spreekt. Maar dat wordt hier niet bedoeld, er staat niet het woordje de. Er wordt helemaal niet bedoeld de wet van Mozes, nee. Wat dan zullen we zondigen omdat wij niet onder wet, maar onder genade zijn? Onder welke wet? Onder de wet van zonde. We zijn niet meer die. De zonde kan zijn. Is zijn grip op ons verloren. Kan ons niet meer eigenlijk naar beneden trekken. Zodra wij in nieuwigheid des levens opgewekt zijn. Vereend met Christus zijn. De wet die heerst tot in de dood. Die glijdt met zijn handen af van Christus. Want hij is in nieuwigheid des levens opgewekt door de majesteit van God. En hij leeft. En hij leeft voor God. En die wet der zonde kan proberen wel Christus in de dood te krijgen. Maar Christus is al in de dood gegaan. En wij zijn ook met Christus al in de dood gegaan. Hij heeft geen grip meer op ons. Nou zegt Paulus dat dan zo is. Zullen wij zondigen omdat wij niet onder die wet der zonde meer zijn. Maar onder de genade zijn. Wat hebben we dan nog te maken met het zondigen? Zullen we dan nog zondigen? Antwoord weer, volstrekt niet. Weet gij niet dat gij hem in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven? En dan wordt het herhaald van vers 15. Het zij dan van de zonde tot de dood. Dat waren we vroeger. Vroeger waren we slaven der zonde. En als slaaf had je een meester, koning, zonde. En die voerde je tot in de dood. Maar nu heb je niks meer met die zonde, met koning zonde van doen. Nu heb je met een andere koning van doen. Het zij dan van de zonde tot dood, het zij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. We zijn nou gehoorzaam aan een ander. We zijn nou zelfs slaaf van een ander. We hebben een andere meester. We hebben God als meester. We hebben niet meer de zonde als meester. We hebben God als meester. We zijn een slaaf van God. Dat is weer iets, hè. In Romeinen 6 wordt het allemaal wat verzacht. In Romeinen 6 wordt continu naar voren gebracht in de vertalingen, in de MBG enzovoort. Daar wordt het woord slaaf voor de gelovigen later in Romeinen 6 verwisseld voor het woord dienstknecht. En het woord slavernij wordt vervangen door het woord dat u ten dienste van God bent gekomen. Dat is helemaal niet zo. Continu staat hier in heel Romeinen 6 dat we nog steeds in slavernij zijn en dat we nog steeds slaven zijn. Van wie? Van God. We zijn van meester verwisseld. Maar we zijn nog steeds slaaf. En dat is maar goed, en dat is heel goed om te weten. En eigenlijk is het antwoord wat hij hier geeft vanaf vers 15 tot en met vers 23, is te onderstrepen dat we goed zullen beseffen dat we nu wel van die wet der zonde die geen grip meer ons heeft, omdat wij in Christus gestorven zijn, dat die wet geen kracht meer op ons kan uitoefenen, ons niet meer eigenlijk naar beneden kan trekken. Hij kan niets doen richting dat nieuwe leven. Maar aan de andere kant moeten we ook beseffen, zullen we zondigen omdat die wet niet meer op ons van toepassing is, maar we leven onder de genade, zullen we dan nog zondigen? Ook volstrekt niet. Want we zijn een slaaf geworden van God. En we zijn in slavernij gebleven. Niet een slavernij der zonde die leidt tot de dood, maar we zijn gekomen ten dienste van God in de slavernij van God, zodat jij niet maar doet wat jij wenst. En dat moet goed bij de gelovigen doordringen.
U bent een slaaf. U bent gekocht. U bent betaald. U bent niet van uzelf. U bent van Jezus Christus. U bent van God. En haal het niet in je bolle hoofd om zelf te gaan doen wat je maar wenst. Dat is je oude leven. Maar je bent er nu een nieuw leven geworden. En Paulus onderstreept dat heel sterk. Lees dat maar eens in waar hij dat bijvoorbeeld zegt in 1 Korinthe. Eens even kijken in 1 Korinthe. Ik dacht in 1 Korinthe 6. En dan gaat het ook meteen over dat lichaam. Vers 19, 1 Korinthe 6, vers 19. Of weet gij niet, en dat is net als Romeinen 5 en 6 en 7, je moet het allemaal weten, of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt, want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. Het gaat met nadruk om dat lichaam. En dan moet je weten. Je bent niet van jezelf. Je bent een slaaf. Je bent een doulos. En de apostel Paulus continu, ook later in zijn brieven die hij continu schreef, was het een eretitel voor hem dat hij een doulos was, een slaaf was. En dan wordt het ook allemaal weer vertaald met het woord dienstknecht. Het wordt een beetje mooier gemaakt dan het is. Maar Paulus vond het geweldig om een slaaf te zijn van de Heere Jezus Christus. We zijn slaven. En eigenlijk als je naar Romeinen 6 gaat kijken, is er niets veranderd. Wij zijn nog steeds slaven. En we hebben een verplichting. Een slaaf heeft een verplichting. Om te gehoorzamen. Om te dienen. Om te doen wat er wordt gezegd. En dat moet de gelovigen doordrongen worden. En Paulus doet dat hier. Bij het beantwoorden van die tweede vraag. En het is eigenlijk sneu dat de vertalingen dat verzachten. Door niet het woord slavernij te gebruiken, maar het woord ten dienste van gebruiken. En het woord slaaf niet meer te gebruiken, maar dat te vertalen door het woord dienstknecht. Wat goed is om te weten, dat zagen we al in 1 Korinthe 6 vers 19 en 20. Of weet gij niet? Romeinen 5, 6, 7 en 8. Moeders en zusters, het spijt me heel erg, maar er is geen geloof hiervoor nodig. U zult zeggen, hè? Nee, er is hier geen geloof voor nodig. Geloof komt hier ook niet meer voor in de Romeinenbrief, in dit gedeelte. In het innerlijk gedeelte van Romeinen 5, vers 12 en Romeinen 8, vers 39 vinden we niet het woord geloven. Ja, het komt één keer voor. Pistis, geloof, komt bijvoorbeeld vanaf in het gedeelte voor Romeinen 5 vers 12, komt geloof 26 keer voor. Het woord geloof komt in dit gedeelte, het innerlijke gedeelte, 0 keer voor. Hierna 13 keer voor. Het woord geloven, het werkwoord, komt 9 keer voor tot Romeinen 5 vers 12. Maar in Romeinen 5 vers 12 tot Romeinen 5 vers 39 komt maar één keertje voor. En dan niet in de zin van zoals het ook gebruikt wordt in ons spraakgebruik. En ook in wat aan Romeinen 5 vooraf gaat en na Romeinen 8 volgt. En het woord geloven komt verder dan na Romeinen 8 nog 11 keer voor. Dus het komt heel veel keren voor. Buiten dit innerlijk gedeelte. Het gaat niet meer om geloven. U moet dit gedeelte ook helemaal niet geloven. U moet dit gedeelte weten. Dat wordt gebruikt. Weten. Je moet het weten. Het Griekse woord eideo. En het andere Griekse woord ginesco. Wat nog wat dichterbij komt. Want eideo is het werkwoord weten. Maar het woord ginesco is het woord. Je moet het ook persoonlijk kennen. Je moet het persoonlijk weten. Je persoonlijk toegeëigend hebben. In je denken. Zo is het ook met die eerste vraag, hè? Als je daar gaat kijken, als die eerste vraag is gesteld in Romeinen 6. Mogen wij bij de zonde blijven wat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij die door zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Weet gij dat niet? Of weet gij niet? Zo was het ook in 1 Korinthe 6 vers 19. Of weet gij niet dat je niet meer van jezelf bent? En dat je lichaam jou niet toebehoort? Dat het lichaam een tempel is van Gods geest. Weet je dat niet? En je zegt niet ook, wat stel je toch eigenlijk een domme vraag? Als ik het even populair mag zeggen. Weet je dat dan niet? Dat we alle in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Je bent dood. Dat is wat hij zegt. En herhaalt hij ook in Romeinen 6 vers 15 bij die tweede vraag. Hè? Zullen we zondigen omdat wij niet onder die wet van zonde zijn, maar onder de genade des levens? Volstrekt niet. En dan krijg je het vers 16. Weet gij niet dat gij in hem in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid ook moet gehoorzamen als slaven? Jawel, als slaven. Weet jij dat niet? En ze gaat het door, hè? Romeinen 7 vers 1. Onweet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Weet je dat niet? En in Romeinen 7 vers 7, waar de derde vraag voorbij komt. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen. Dan heb je het woord kennen, ginesco, persoonlijk hebben leren kennen de zonde, tenzij door de wet. En daar wordt wel de wet bedoeld, hè, de wet van Mozes. Immers, ook van de begeerlijkheid, het begeren, het lichaam der zonde, het lichaam des doods, ja, die begeert. Dat is vlees. Het vlees begeert. Het vlees heeft hartstochten. En ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Dat is allemaal weten. Weten, weten, weten. Ook bij de vierde vraag, die behandeld wordt in Romeinen 7, vers 13. Is dan het goede mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, omdat ze zou blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerkt, opdat de zonde bij uitstek zondig zou worden door het gebod. Wij weten immers, nee, weet je wel dat weten, dat de wet geestelijk is, ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. Dat moeten we weten. Dat de wet is geestelijk. De wet van Mozes is geestelijk. Maar ik, zeg Paulus, ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. Vers 18. Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Dat weet hij allemaal. Enzovoort, enzovoort. Dat moet je allemaal weten. Dat moet je niet geloven. Heel Romeinen 6, 7 en 8. Dat moet je niet geloven, dat moet je weten. Dat moet voor je vaststaan. Romeinen 6, vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan. Dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Dat moet je voor je vaststaan, dat moet je weten, dat moet je accepteren. Hoe? Met je verstand. En met je hart. En dan moet je uit gaan leven. Veel mensen die veronachtzamen Bijbelstudie. En die zeggen, nee, het komt aan op het geloof. En die leggen zoveel nadruk op het geloof. Ja, het geloof is van belang. Waar is geloof van belang? In de eerste fase van het geloofsleven. En daarna is het over. Want dan ben je tot geloof gekomen in Christus Jezus. Dan heb je hem leren kennen. En daarna komt het aan op weten. Je moet het weten. En ook als Paulus met later nog in de Efezebrief, dat weet u wel. Hè? Hij begint te openbaren de verborgenheid. De verborgenheid van Christus en de verborgenheid van het lichaam van Christus. En dan begint hij ook hoe belangrijk het is dat je het moet weten. Hè? Lees dat maar eens in Efeze. Efeze. Hoofdstuk 1. En dan begint hij te bidden voor de Efeziërs, dat bekende gedeelte. En dan vraagt hij in vers 17 van Efeze 1, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen, verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet. Je moet het weten. Er staat niet, zodat gij gaat geloven. Nee, zodat gij weet. Welke hoop Christus' roeping zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is van Christus' erfenis, zijn erfenis, bij de heilige of in het heilige. En hoe overweldigend groot Christus' kracht is aan ons. Dat moet je weten. En ook Romeinen 6, of weet gij niet. Wij weten immers. En ik weet immers. Je moet dat allemaal weten. En het probleem onder gelovigen is vaak, ze weten het niet. Waarom gaat het volk des Heren verloren? Mijn volk gaat verloren wegens gebrek aan kennis. Aan kennis. En wat is dat voor kennis? Dat is kennis des Heren. Dat zijn kennis van de geestelijke dingen. Daarom is Bijbelstudie zo belangrijk. Geloof is voor de eerste fase van het geloofsleven, maar het weten, het leren kennen en een kennis des Heren krijgen, geestelijk inzicht krijgen, dat kan je alleen doen door met elkaar Gods woord te bestuderen en deze geloofszaken, je hand erop te leggen en het je persoonlijk toe te eigenen. Ginosko, persoonlijk leren kennen. En dan is het niet iets ongrijpbaars, nee, dan is het gewoon goed te begrijpen en goed toe te passen. En dan leer je het kennen en dan leer je ook de zegen ervan kennen. Daarom moeten we vernieuwd worden waar? In ons denken. In ons denken. En dat, daar heeft het steeds mee te maken. Ja, wat we kunnen doen bij de uitleg van Romeinen 5, 6, 7 en 8... is dat je vers voor vers gaat behandelen. En uiteindelijk zullen we dat met elkaar doen. Uiteindelijk zal ik niet, maar vandaag doen we dat niet. Want weet u wat we dan gaan doen? Wat zo vaak gebeurt, als je het vers voor vers gaat behandelen, dan ga je je verliezen in het detail. Want het staat vol met details. En dan ga je struikelen over de details. En dan mis je de essentie, dan mis je het grotere plaatje. En het is beter om eerst het grote kader te schetsen van heel dit Bijbelgedeelte, zodat je alles goed kan plaatsen waarom hij ogenschijnlijk misschien springt van de hak op de tak, terwijl dat helemaal niet is. Zie eerst maar het grotere kader van dit geheel, dan kan je het wat makkelijker pakken. En dan kan je ook de essentie pakken van dit gedeelte. We hebben al gezien, het uitgangspunt is dus eigenlijk die twee versen van Romeinen 5, vers 20 en 21... waar met nadruk voor de Jood werd gezegd in vers 20, maar de wet van Mozes is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Ja, wat krijg je, hè? De wet komt erbij. En de overtreding neemt daardoor juist toe. Je wordt geprikkeld om de wet te overtreden. Maar waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. En die genade die gaat in ons leven werken, opdat gelijk de zonde als koning heerst in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid en eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En ik heb al gezegd, die wet der zonde, die heerst als koning tot in de dood, die trek je naar beneden toe. Maar de genade heerst, de genade des levens. En wat doet die genade des levens? Dat is ook een wet, die wet der genade. En die wet der genade, die trek je omhoog. Die trek je er bovenuit. En jij zit met een conflict. Omdat is gezegd. Door critici. Ja, maar dat is te gemakkelijk. Om het allemaal maar over te laten aan die genade. Komen die vier vragen hier. Maar Romeinen 5 vers 21 sluit naadloos aan op Romeinen 8. Waar hij die vier vragen heeft behandeld en beantwoord. En eigenlijk sluit Romeinen 5 vers 21 gewoon aan op Romeinen 8 vers 1. Waar staat, wat er ook gebeurt, hoe je ook zondigt in je leven en hoe vaak je ook uitglijdt in je leven, hoe het ook misgaat in je leven, Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Je bent gerechtvaardigd van je zonde. En ook al is er koning zonde in je leven, en ook al word je door die wet der zonde naar beneden getrokken, de genade is meer dan overvloedig. En je bent gerechtvaardigd voor God en je blijft ook gerechtvaardigd voor God. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Je bent vrijgesproken, je blijft vrijgesproken. Je bent vrij verklaard en je blijft vrij verklaard. Je bent rechtens vrij verklaard. En dat kan ook niet anders. Vers 7 van Romeinen 6. Romeinen 6 vers 7. Want wie gestorven is, is rechtens, dikke streep onder rechtens, vrij van de zonde. Andere vertalingen hebben het woord vertaald met gerechtvaardigd van de zonde, maar het is rechtens, volgens het recht. Je bent vrij van de zonde. Je bent er immers gestorven. Die wet der zonde probeert wel kracht op je uit te oefenen. Maar dat kan hij alleen maar doen op je vlees. Dat heeft hij nog en je vlees appelleert ook. Het aardse lichaam appelleert ook met al zijn leden. Al zijn onderdelen. Appelleert ook eigenlijk aan die wet der zonde en luistert daarnaar. Maar de geest die je geschonken is, dat nieuwe leven. Ja, dat wil alleen maar omhoog. En dat wil alleen maar meer van Christus. Dat is de inwendige mens die vernieuwd wordt van dag tot dag. Dat uiterlijke dat vergaat, hè, en dat wordt steeds minder. En elke keer als we hier samenkomen zijn we weer een dagje ouder. En dat wordt steeds minder en minder, voort tot de dood. Maar dat die inwendige mens, die wordt vernieuwd, die wordt verjongd van dag tot dag. Dat gaat alleen maar omhoog. En we zeggen we halleluja mee. En dat is de genade van God, dat is de genade in ons leven. En die werkt dat leven in ons, dat is de geest in ons, de geest des levens. En die trekt ons omhoog. Vers 2 van Romeinen 8. Daar zie je twee wetten in ons leven. Romeinen 8 vers 2. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Ja, maar dat is heerlijk. Toch? De wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Tja, waar kan ik die wet der zonde dan mee vergelijken in mijn leven? Zolang ik hier op aarde wandel, hè, blijf ik dan met mijn voeten, beide voeten op de grond lopen? Ja. Heb ik continu te maken met de zwaartekracht? Ga ik zweven of zo? Nee, ik wandel steeds hier op aarde, in dit lichaam. En het lichaam heeft steeds te maken met de zwaartekracht. Trek me naar beneden. Ik kom gewoon niet van die aarde af. Ik kan gaan wapperen met mijn handen, maar heeft geen zin. Ik kan proberen van een dak af te springen, maar wedden, ik ga naar beneden. Ja. Ik kom niet los van die zwaartekracht. En zo is met de wet der zonde ook. Laat u niks wijsmaken. Die wet der zonde blijft trekken. Die houdt je vast. Die trek je naar beneden toe. Dat is altijd het geval. En die werkt de dood in je leven. Er werkt ook de dood in je geestelijk leven. Als die wet der zonde zijn kans krijgt, dan trekt hij je zo naar beneden, dan trekt hij helemaal je de put in. Maar er is een andere wet in mijn leven. En die heft die wet der zonde en des doods volledig op. En dat is zo mooi. En dat is de wet van de geest des levens. Dat is een andere wet. En als ware hier heb ik deze mand. Oh, leuke mand. En als ik hem loslaat, ja, dan valt hij naar beneden toe. Hè? Die wet der zonde trekt eraan. De zwaartekracht die trekt eraan. Maar als ik mijn hand hier onderhoud, dan kan ik zelf die hand, kan ik hem omhoog doen gaan. Omhoog bewegen. En dat is de wet van de geest des levens. De wet der zonde trekt continu naar beneden. Ook die zwaartekracht hoor. Ook al hou ik hier mijn handen onder. Ook al beweeg ik die mand omhoog. Die zwaartekracht trekt er nog steeds aan. Maar hij gaat wel omhoog. En zo is het met de wet des geest des levens ook. Die is er in ons leven. En die trek je omhoog. Hoe die zonde ook aan je trekt. En hoe dat vlees ook daarnaar wil luisteren. Maar er is iets anders in mij. Dat is mij gegeven. Dat is de geest van Christus. Dat is nieuwigheid des levens. Dat is die inwendige mens. Die is er verlustigd in Gods woord. En die trekt mij omhoog. En hoe ook. Die wet der zonde me naar beneden trekt. Nee, die wet des geestes levens, die trekt me omhoog. Maar ik moet niet denken dat ik ooit loskom. Die man moet niet denken dat hij ooit loskomt van de zwaartekracht. Zo moet ik ook nooit denken dat ik los kan komen, zolang ik hier in dit vlees zit voor u, dat ik los kan komen van de wet der zonde en des doods. Want dat blijft naar beneden trekken. Moet ik me ook helemaal niet over verwonderen. En ik moet me ook niet over verwonderen dat er continu daardoor een conflict is in mijn leven. Dat conflict is er. Want aan de ene kant trekt de wet der zonde aan mijn vlees. En als ik naar mijn vlees, ik heb altijd een keus, ik kan luisteren naar mijn vlees. En dat leidt tot de dood. Maar als ik luister naar de geest, ja, dan word ik omhoog getrokken. En het rare is altijd van, dat zult u bemerken. Als je met elkaar samenkomt, bijvoorbeeld hier in Leek, en je hebt een Bijbelstudiedag, en je bent je bezig met het, met de inwendige mens, en je verlustig je in de wet Gods. Zeg maar, in Gods woord verlustig je. En je ziet daar Gods zegeningen. En je bent bezig met die geest, met die nieuwigheid des levens. Dan wordt die inwendige mens, wordt versterkt. Nou, het lijkt wel of je vleugels krijgt, toch? Dan ga je naar huis en dan ben je een ander mens. Hoe komt dat? Nou, je bent bezig met dat nieuwe leven, met die inwendige mens, die geest. En dan heeft die wet der zonde totaal geen grip meer op je. Die wet der zonde en des doods. Die glijdt gewoon met je handen van je af en zegt, ik ben gestorven in Christus, ik ben een nieuw mens. En dat is eigenlijk wat Paulus hier naar voren wil brengen. Daarom zegt hij in Romeinen 8, vers 3. Maar wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, heeft God door zijn eigen zoon te zenden in een vlees dat aan de zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, omdat de eis der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. En dan krijg je toch weer dat conflict. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom is de gezindheid van het vlees vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods in u woont. En wat krijg je dan uiteindelijk? Vers 12 van Romeinen 8. En dan wordt het heel belangrijk. En ik krijg een kerntekst. Derhalve broeders zijn we schuldenaars. Maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. En dan krijg je het grote geheim van ons geestelijk leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. En inderdaad, als ik in mijn persoonlijk leven ga luisteren naar dat vlees van mij, en ik ga naar het vlees leven, en ik ga naar die begeerlijkheden die dat vlees allemaal mooi en prachtig vindt, en op nummer 1 op mijn leven zet, en die begeerten behoeven allemaal niet zulke slechte dingen te zijn, hoor. Hè? Maar ik heb nou net een nieuw huis gekocht, nou, dat is op zich niet slecht. Maar als ik het op nummer 1 van mijn leven zet, wordt gezegd, nou. Maar als je het op nummer 1 van je leven zet, dat het daar alleen maar om gaat, ja, dan trekt dat je naar beneden toe. Het hoeft niet allemaal verkeerde dingen te wezen. Het hoeft niet allemaal zondige zaken te zijn. Maar indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zult gij leven. Dan heb je het. Die werkingen des lichaams. Door de geest, doden, zult gij leven. Die tekst komen we wel in de toekomst terug. Goed, we zien dus hoe Romeinen 5 goed aansluit bij Romeinen 8. En dat daar eigenlijk Paulus doorgaat met zijn thema, waar hij in Romeinen 8 vers 13 toch wel de kern gaat raken van het hele geheim van het geloofsleven. En dat hij Romeinen 6 en 7 gebruikt om daar 4 vragen die door critici worden gezegd. Die zeggen, ja, maar dat is veel te gemakkelijk als het zomaar is dat je kan leven uit de genade. God, dan kan je zondigen wat je wil enzovoort. Daar moet hij dat allemaal gaan beantwoorden.
Die vier antwoorden die zijn te herkennen, allemaal aan hetzelfde antwoord, het antwoord volstrekt niet. Nou is dat een beetje een vrije vertaling. Want eigenlijk staat er in de grondtekst, laat het zover niet komen. Dat staat in de grondtekst. Laat het zover niet komen. Nou goed, het is hier wel krachtig vertaald. Volstrekt niet. Andere vertalingen hebben, God verhoede dat. Die vertalen het zo. Om maar kernachtig een nee te geven op al deze vragen. Het zijn dus vier vragen. Laten we nog eens even die vier vragen lezen. Met het antwoord erbij. Dan herken je ze. De eerste is Romeinen 6 vers 1. Wat zullen we dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. En dan krijg je ook nog. Of weet gij niet? Vers 3. En het antwoord gaat altijd over de dood. Of weet gij niet dat wij al die in Christus Jezus gedoopt zijn in zijn dood gedoopt zijn? Het antwoord is altijd dood. Dat moet je weten. Je bent in Christus gestorven. Dan de tweede vraag. Romeinen 6 vers 15. Wat dan? Zullen we zondigen omdat wij niet onder de wet, die wet der zonde zijn, maar onder de genade des levens wandelen? Weer het antwoord, volstrekt niet. Zet maar een dikke streep eronder. Weer hetzelfde antwoord, volstrekt niet. En weer komt erbij dat we iets moeten weten. Weet gij niet, vers 16. En weer wordt gesproken, meteen in die context van het antwoord, over de dood. Dan de derde vraag, Romeinen 7, vers 7. Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Weer het antwoord, volstrekt niet. Weer een dikke streep onder, volstrekt niet. En weer gaat het over weten. Ik zou de zonde niet hebben leren kennen, niet geweten hebben, tenzij door de wet, immers ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Weer weten. En ook weer in de context dood. Maar uitgaande van het gebod wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op, want zonder wet is de zonde dood. Weer dood in de context. Erbij, meteen. Romeinen 7 vers 13, de vierde vraag. Is dan het goede mijn dood geworden? Wederom hetzelfde antwoord, dikke streep eronder, volstrekt niet. En weer gaat het over weten, vers 14, in de context meteen. Wij weten immers, en vers 18, want ik weet dat in mij, dat moet je allemaal weten. En weer gaat het over de dood, in het antwoord, vers 13. Maar de zonde heeft op dat zij zou blijken zonde te zijn, door het goede mijn dood bewerkt. Wonderlijk, hè? Het antwoord steeds hetzelfde. Weet je dat dan niet? En steeds gaat het ook in de context, of tenminste in de context, over dood. Nou moet u weten, we zitten toch, hebben hier te maken met de gemeente van Rome, hè? En de gemeente van Rome in de Handelingen. En die gemeente van Rome die bestond uit Joodse gelovigen en heidense gelovigen in Christus. Nou zijn er hier, worden hier wel vier vragen gesteld. Maar er komen er twee die komen van de heidense gelovigen af. En er komen twee vragen die komen van de Joodse gelovigen af. Romeinen 6 zijn de twee vragen die van de heidense gelovigen afkomen. En Romeinen 7 zijn de twee vragen die van de Joodse gelovigen afkomen. Die met de wet stoeien. Romeinen 7 begint ook, het gedeelte waar hij die twee vragen behandelt, die de Jood zullen hebben hierover dan. Romeinen 7 vers 1. Of weet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen. Nu gaat hij opeens zich richten tot degene die de wet kennen. Die kennen de wet in de Romeinse gemeente in Rome. Ja, dat zijn de Joden. De Joodse gelovigen. Die kennen immers de wet. En die hebben dan ook. Die zijn aan het stoeien met de wet. Dus twee vragen, Romeinen 6. Die behandeld worden. Ook in het begrippenkader. Van de heidense gelovigen. En een antwoord. In Romeinen 7. Op twee vragen. van het Joodse gedeelte, wat in het begrippenkader past van de wet. Hoe je als Joodse gelovige dit beleeft. Die wet der zonde. En des doods die aan je trekt, aan je vlees. En aan de andere kant, de wet van de geest des levens die je omhoog trekt. In Romeinen 6, daar wordt het voorbeeld gebruikt van de slavernij. Je bent een doulos, je bent een slaaf. Je was een slaaf van de zonde, zodat je maar deed wat de zonde, koning zonde, je zondigde. Je was een slaaf van de zonde. Je was in slavernij. Dat is een voorbeeld wat de heidenen heel goed kennen. En wat de heidense geloven heel goed naar ze toe konden halen, want in de stad Rome liepen vele slaven rond en vermoedelijk waren ook in de Romeinse gemeente veel van deze gelovigen ook zelf een slaaf, een doulos. En ze wisten wel wat hier Paulus voor een voorbeeld gebruikt van een meester met zijn slaaf. En wat wordt in Romeinen 6 hier behandeld? Je was slaaf van de meester koning zonde. Maar je bent in Christus gestorven. En er iemand die een slaaf die gestorven is, ja, die heeft geen meester meer. Maar je bent gestorven en koning zonde, die is je kwijt. Je bent geen slaaf meer van koning zonde, maar je bent opgewekt in nieuwigheid des levens. En je hebt nu, je bent nog steeds in slavernij, zegt Paulus. Vergis je niet, je bent nog steeds in slavernij, maar je hebt een nieuwe meester, God. Die mag je dienen, met al je leden. En het probleem wat hij daar behandelt met die slavernij, met het hele grote voorbeeld van slavernij, Romeinen 6, is eigenlijk dat hij zegt, en dat is een beetje het probleem waar we allemaal mee zitten, dat is van, oké, Paulus, je legt uit in Romeinen 6 dat we met Christus gekruisigd zijn en met Christus begraven zijn. En dat we met Christus zijn opgewekt in nieuwigheid des levens. En dat we aan de zonde gestorven zijn. Dat koning zonde geen macht meer over ons heeft. Dat we geen slaaf meer van de zonde zijn. En dan heb ik Christus zo leren kennen. En die manier van onderricht, zoals je dat dan zo noemt, Paulus. Maar ik zit met een probleem in mijn leven. Want Christus is opgestaan in echt in nieuwigheid des levens. En die zit daar boven aan Gods rechterhand. In een verheerlijk lichaam. Maar ik ben tot geloof gekomen. En ik ben wel met Christus mede gekruisigd. En met hem mee begraven. Met hem mee opgewekt. Maar ik heb nog geen verheerlijk lichaam. Ik ben nog steeds hier. Ik zit nog steeds in dat oude vlees. In dat lichaam der zonde. En dat lichaampje der zonde, dat luistert zo naar koning zonde. Die geest die u me gegeven heeft, dat ik in nieuwigheid des levens wandel. Ja, dat trekt me wel omhoog, maar ik word zo vaak naar beneden getrokken. Nou, dat probleem, dat behandelt hij hier. Dat probleem van het lichaam der zonde. Want, dat komt dan tot uitdrukking. Vers 12. Vers 12 van Romeinen 6, of laten we maar lezen vers 11 erbij. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen, waarin, in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid in de slavernij van de zonde, letterlijk vertaald, maar stelt u in de slavernij van God als mens die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden, de leden van je lichaam, je ogen, je oren, je mond, je tong, je handen en je voetjes, als wapenen der gerechtigheid, in de slavernij van God,
Immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet der zonde, maar onder de genade des levens. Vul het maar even wat meer aan. Begrijpt u het? Het gaat over dat de zonde niet langer zal heersen in je sterfelijk lichaam. En hoe doe je dat dan in de praktijk? Door dat lichaam en al die onderdelen daarvan, je tong, je ogen, je mond, je, noem maar op. Die leden niet te gebruiken. Zo van, ik ben nu verlost en ik ben nu vrij en dan kan ik maar alles doen. Dus ik kan zondigen wat ik wil, want de genade van God is toch groot. Nee, ik ben nog steeds in slavernij. Ik ben nu een doulos, een slaaf van God. Ik ben in zijn dienst gekomen. En ik moet dus eigenlijk, wat moet ik dan doen? Ik moet die goede werken doen die hij voorbereid heeft voor de grondlegging der wereld. En goede werken is dan geen vies woord. Helemaal geen vies woord. Goede werken is een vies woord als je gaat zeggen van, ik wil door werken tot geloof komen. Ja, dat gaat niet lukken. Maar als je tot geloof gekomen bent, dan verlangt Christus van ons dat wij de leden van ons lichaam ten dienste van hem stellen. Want we zijn niet van onszelf. We zijn gekocht en betaald, we zijn van hem. Hij is onze meester. En hij kan zeggen, ik wil dat je dat doet. Ik wil dat je dit doet. Ik kan wel tegen mijn meester zeggen vandaag van, mijn vrouw is naar een puppentraining toe. Hartstikke leuk, ik ga er ook naartoe. Ik laat ze lekker in Leek zitten. Toch? Zou ik toch kunnen doen? Ja, maar dat kan niet. Ik heb te maken met mijn meester. Die zegt, ben je helemaal gek? Je gaat naar Leek. Toch? Zo is het toch? Dat is bij mijn werkgever ING ook. Ik kan wel zeggen, als ik 's maandags morgens ongeveer de wekker gaat, dan 5:15 gaat mijn wekkertje. En dan is het nog lekker warm in bed natuurlijk. En dan denk ik van, nou, ik heb helemaal geen zin om naar mijn werk te gaan. Weet je wat ik doe? Ik ga me ziek melden. Ja, maar dat kan niet. Ik moet naar mijn werk. Ik ben daar een dienstknecht. Ik ben daar een doulos. En die zeggen dat ik daar in slavernij leef, maar maar je hebt toch je werk, hè? Je hebt toch je opdracht te vervullen. Zo is het. En zo brengt Paulus dat naar voren. En als je zo ook leeft en je leden van je lichaam ten dienste van God stelt, dat je beseft, ik moet God gehoorzamen. En dat wordt helemaal uitgelegd in Romeinen 6, vers 15 tot en met 23. Dat leidt tot de heiliging van je leven. Dat je apart wordt gezet. Hè? Niet dat je een heilig boontje wordt. Nee, dat je, hè? De vrucht is dan de heiliging. En de heiliging wil zeggen dat je apart bent gezet ten dienste staat van God. Dat God je kan gebruiken, dat je klaar staat om God te dienen. Dat is je heiliging. Ja, dan, dat is geweldig. Als God je gaat gebruiken als een instrument. En hoef je niet meer te doen dan een ander. Of nee, precies datgene waar God je de opdracht toe geeft. En waar je bent en waar je stelt. En dan is het heerlijk wandelen met de Heer. En dan ben je bezig met die geestelijke dingen. Dan wordt die inwendige mens, die wordt steeds gevoed. En je bent gestorven voor die wet der zonde. En die heeft geen grip meer op je. Nou, dat is het. Dat is het voorbeeld voor de heidense gelovigen. Het voorbeeld van de slavernij. De meester met de slaaf. Die kennen ze allemaal. Dat was een dagelijks voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van Rome. Voor de heidense gelovigen. En er speelt de dood dus een rol. In Christus zijn we gestorven aan de zonde. Datzelfde voorbeeld. Dezelfde kern van het voorbeeld. De uitkomst van het voorbeeld. Gebruikt hij ook voor de Joodse gelovigen in Romeinen 7. Wat is nou het voorbeeld in Romeinen 7, wat hij voor de Joods gebruikt? De Jood die stoeit met de wet. Oh, de wet. En aan de wet zit ik vast. En de wet is God maatstaf. En als ik me steeds als christen weer spiegel met Gods maatstaf, dan zondig ik zo vaak. Oh, ik ellendig mens. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me al nabij op de drempel van mijn leven. En voor ik het weet ben ik al uitgegleden. Wat ben ik toch een naar mens. Toch? Dat is wat de Jood beleeft in zijn geloofsleven. En wat voor mooi voorbeeld gebruikt dan hier de apostel Paulus voor de Jood? Het huwelijk. Niet de slavernij. Dat is voor de heidense geloof. Maar het voorbeeld voor het huwelijk gebruikt Paulus voor de Joodse gelovigen. Man en vrouw die getrouwd zijn in een huwelijk. En die vrouw, ja, die zit door de wet, zit ze vast aan haar man. En zolang die man leeft, is ze niet vrij. Ze kan niet zomaar doen of laten wat ze wil. Ze is gebonden aan die man.
Door de wet. En als ze zomaar naar een ander zou gaan. Ja, wat heet ze dan? Dan heet ze een echtbreekster, toch? En dan zondigt ze. Die vrouw zit voor door de wet vast aan die man. Echter, als die man sterft, op dat moment dat die man sterft en zij weduwe wordt, zeg maar. Ja, dan is zij vrij, dan is dat huwelijk ontbonden voor de wet. Dan is zij vrij om te gaan. En dan kan ze een ander huwen, dan kan ze met een ander gaan. En zo is het voor de Jood ook. Hij zit eigenlijk vast. En als je dan heel diep doordenkt, is heel Israël, hè. Heel Israël was gehuwd, hè. Door het verbond der wet. Gehuwd met wie? Het huwelijksverbond der wet op de Sinaï gesloten. Heel Israël met God. Maar Christus, eigenlijk hun man, stierf op Golgotha's kruis. Ja. Voor de wet. Maar hij stond ook op. En daardoor kunnen ze, hoeven ze niet meer onder dat oude verbond der wet te leven. Maar zijn ze overgegaan van dat oude verbond, gaan ze nu eigenlijk naar een nieuw verbond toe. En kunnen ze een nieuwe man aanhangen, namelijk de opgestane heiland Jezus Christus. Kunt u dat begrijpen? Dus we gaan het lezen even, want u staat zo verbond te kijken. Romeinen 7 vers 1. Of weet gij niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat zijn de Joodse gelovigen in Rome, dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Ja, dat weten ze wel. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten. Wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. Bij gevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander. En van wie dan? Van de opgestane heiland. Van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, dat is onder de wet, de zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. Maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar die ons gevangen hield, zodat wij in de nieuwe staat des geestes en niet in de oude staat der letter dienen. Hier zie je het. Ze staan niet meer in de oude staat der letter, niet meer onder het oude verbond. Nee, ze staan nu onder het nieuwe verbond in de nieuwe staat des geestes. De staat der wet is voorbij, is nu een staat des geestes geworden. Omdat ze verbonden zijn aan de opgestane Heer. Christus die uit de doden is opgewekt. Dat is het voorbeeld van het huwelijk, man en vrouw, door de wet verbonden. Hoe de wet in feite voor de Jood, wat dat betreft, verbroken is. Daar zijn ze van losgemaakt. En ze hebben nu een ander, ze worden nu een ander toe. Nou, dat is het tweede voorbeeld. Het is nu 12:00. We gaan eerst heerlijk pauzeren en eten en met elkaar praten hierover. En vanmiddag om 1:15 gaan we hiermee verder.